Alfred Hitchcock.
Reichtum zur üten Dingfalle.
Oh, ich finde es schon lecker, Jungs. Bereit, no.
Het is weer ochtend in Pretparkland.
Goedemorgen pretparkland en welkom bij je ochtendelijke pretparkpodcast. Mijn naam is Erwin Taats en samen met Jelle Verhaal stoek vandaag een graai in onze Instagram Grabbelton. Goedemorgen Jelle.
Goedemorgen Erwin.
Zeg Jelle, we gaan weer een nieuwe aflevering opnemen van onze Grabbeldon-serie. We hebben weer heel veel reacties van luisteraars binnengekregen. Nieuw jaar 2025, het is de eerste keer dat we elkaar zien.
Ja, we hebben elkaar een tijdje niet gezien. Hè.
Halloween in Popiaans was de laatste keer.
Dat is een fijne dag.
Dat was een hele fijne dag. Ondertussen ben ik al in pretparken geweest. Ben jij in pretparken geweest?
Ik ben nog in Sparks geweest.
In Sparks geweest. Ja. Ik heb het gevoel dat onze luisteraars geen flauw idee zullen hebben wat Sparks is.
Zullen we dan meteen een vraag van de luisteraar bij
voilà, laten we meteen beginnen. Zeg, Marnik Q met een Q. Dit klinkt niet voorbereid, hè, Jelle. Stelt ons een vraag. Wat vinden jullie van het Sparks-concept? Waarom zou Marnix Q met een Q ons vragen wat jij vindt van het Sparks-concept?
Omdat ik daar ben geweest.
Jij bent daar geweest.
Op uitnodiging van Sparks. Ze hadden een tijdje geleden inderdaad nog gekregen van kom eens kijken naar ons concept. En we zijn daar een dag naartoe geweest. En we hadden eigenlijk best een fijne dag. Moet zeggen,
misschien moet je eerst zeggen, wat is Sparks en vooral ook waar is Sparks?
Ja, Sparks is een indoor pretpark. En voor de mensen thuis, ik maak van die
aircoats.
Ja, ja. Het is een pretpark dat eigenlijk helemaal draait rond sport. Het idee erachter is eigenlijk dat je daar naartoe gaat en dat je een aantal sporten gaat uitproberen. Sporten die je in het dagelijks leven ook kan doen, maar ook sporten die je totaal nieuw zijn, die je niet zomaar in het dagelijks leven kunt doen. Ik denk bijvoorbeeld aan skydiven. Dan denk je, skydiven, hoe doe je dat indoor? Is dat dan met zo'n grote blazer? Nee, dat is het niet. Het is virtual reality in dat geval.
Dus het is niet echt skydiven?
Het is niet skydiven, het is met virtual reality. Ja. Een blazer in je gezicht en je kan crashen en dan terug.
Maar je gaat niet meters hoog de lucht in of zo?
Nee, niet meters hoog de lucht in. Dus dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van een van de attracties. Een ander voorbeeld is skiën. Staat er dan een indoor skipiste? Nee, het is een simulatie van skiën. Maar kan je bijvoorbeeld wel echt doen? Er staat wel een echte goal om te voetballen, om een voorbeeld te geven. Of je kan daar echt basketballen. Of wat we ook daar hebben gespeeld.
Je kunt er echt basketballen. Iedereen kan een basketbalkorf ergens als een muur halen en een balletje erin gooien. Dus, of is daar een soort van virtual reality toevoeging dan?
Je kan daar gewoon gaan voetballen als in er is een kooi waarin daar wordt gebasket, wordt gevoetbald, waar een toernooi wordt georganiseerd, waarbij je dan iedereen probeert in de ring te gooien. Om het zoveel uur wordt dat eens gedaan.
Doe je dat dan tegen andere bezoekers?
Ja, dus dat wordt daar gedaan. Dus er worden toernooien georganiseerd op dat ogenblik en dan wordt er afgeroepen, hey, wie wil er mee komen spelen? Het is niet echt tegen elkaar basketten zoals een gewone wedstrijd is, maar dan wordt het, iedereen probeert van zo ver mogelijk in de goal en als je er niet in de korf te gooien.
Ja, en dan krijg je punten afhankelijk van hoe
dan kan je een prijsje winnen. Ja, ja. Maar bijvoorbeeld ook, ik heb trefbal gespeeld.
Wat is trefbal?
Trefbal is dat je probeert een bal, stel ik tegen jou speel, ik probeer een bal tegen jou te gooien.
Okay.
Alleen heb je alle twee een virtual reality bril op en dan gooi je helemaal niet met ballen, maar gooi je virtueel reality een bal en dan lijkt het alsof er een bal naar mij aan het toekomen is en moet ik wegduiken van een virtual reality bal.
Maar die bal is er niet, wat gooi je
die
dan?
Bal is er niet, in je hand zit gewoon een sensor die voelt dat je weggooit. Ja, ja, ja. Zo zijn er verschillende soorten sporten. Er is slacklining, waarbij je over een touw moet lopen. Dat je dan, dus ze hebben dat ook daar gemaakt, een touw op een paar centimeter hoogte, uh-huh, waarbij je gewoon over het touw loopt. Maar het is ook hetzelfde met virtual reality.
Dus het idee is van, eigenlijk lijkt het alsof je meters hoog in de lucht loopt. Ja. En je voelt misschien het hoogtevrees effect.
Ja, absoluut. Ja. En zo zijn er makkelijke sporten waarvan je van denkt, ja, dit had ik thuis ook kunnen doen. Of dit kan ik thuis op de Wii vroeger ook al eens proberen. Ja.
Alles wat je nu vertelt, deed mij een beetje denken aan zo die Nintendo Wii dingetjes.
Maar het verschil is wel dat deze sporten en die installaties die er staan, zijn wel niet installaties die je thuis hebt. Dus
ja, de Wii was ook geen virtual reality. Hè?
Nee.
Je kijkt naar een tv-scherm.
En ook die virtual reality brillen tegen zijn die er ook en mensen hebben die thuis. Dus je zou denken van ja, ze zetten dat er gewoon. Maar het is wel meer dan dat. Als je skydived, is niet gewoon ik ga op een stoel zitten en ik zet een bril op en ik ben aan het skydiven en het lijkt een beetje boe bang. Nee, het is een machine waar je echt gaat in liggen, waar je vleugels hebt en waar je de vleugels mee beweegt. En als je ermee beweegt, ga je ook in de virtual reality bewegen. En er blaast wind in je gezicht. En als je sneller naar beneden gaat, gaat er ook meer wind in je gezicht blazen. Dus het is wel altijd meer toegepast dan hetgeen wat je gewoon thuis kan doen. Ik zeg altijd, er staat ook gewoon een Just Dance, om een voorbeeld te geven.
Ja, ja.
Dus allee, er zijn zo een aantal.
En daar hoef je dan niet extra voor te betalen. Het is geen toestel waar je dan geld moet in gooien.
Dus het werkt als volgt. Je betaalt eigenlijk voor een aantal uur dat je er binnen wilt zitten. En dan kan je eigenlijk zolang als je wilt sporten uitproberen. En ik zeg het, ik heb er nu een aantal genoemd. Er is ook auto racen, waarbij je dan gewoon race zoals je thuis ook met een stuur kan racen voor de computer. Maar het is evengoed een grote Formule 1 namaakwagen, waarbij je dan alsof je echt in de Formule 1 wagen zit. Er wordt gebaseballd met zo'n baseballmachine. Je kan gaan voetballen, waarbij je spelletjes speelt op een groot scherm en dat je dan zegt van oké, we gaan tennis of we gaan voetballen in deze kooi en dan moet je ook zo spelen bijvoorbeeld. En als je de bal raak gooit, dan wordt het een O en zo op die manieren. Dus er wordt eigenlijk altijd een beetje een link gezocht, vind ik, tussen virtual reality, of gewoon met schermen en een sport.
Dat maakt de capaciteit van die dingen dan wel heel erg laag. Ik bedoel, heb je dan niet enorme wachtrijen?
Soms wel. We zijn bewust, hè, we hebben gevraagd wanneer komen we best langs. Ja, we zeiden, kom zo vroeg mogelijk. En dat was eigenlijk de gouden tip. We waren er iets na opening en er waren wel al wat mensen. Maar dat maakt dat je eigenlijk een aantal dingen die je echt wilt doen, op dat ogenblik kan
doen.
Want
aangezien je per uur betaalt, kun je dus maar beter gaan in die uren waar je het meeste kunt doen. Want anders wordt je dagje gewoon duur.
Ja, maar aan de andere kant, je kan bijvoorbeeld ook muurklimmen. Daar staan verschillende toestellen van muurklimmen. Dat is niet virtual reality. En dus dan ga je muurklimmen. Bijvoorbeeld op zo'n grote Jenga-toren. En dan probeer je onder het snelste boven te geraken.
En kun je daar ook dan blokken uittrekken?
Dat nog net niet. Maar daar moet je misschien 2 minuten voor wachten tot de volgende gedaan heeft. We zijn gaan boogschieten. Ja, als daar staan 2 plekken om te boogschieten. Niet met virtueel, gewoon echt boogschieten. Wordt ook uitgelegd door jou, door iemand die erbij is. Ja, als dat bezet is, kan je ook gewoon verder wandelen naar de volgende oefening. En de volgende oefening is dan bijvoorbeeld trampolines springen. En dan ga je trampolines springen. En zeg je van, oké, ik zie dat hier nu niemand meer staat. Dan ga je er weer naartoe. Dus je kan eigenlijk de hele tijd wisselen van sport. Je kan elke minuut bijna een andere sport aan het doen.
Ja, je zei daar net, en daar betrapte ik je op, je gaat naar de volgende oefening, niet naar de volgende attractie.
Ja.
Dat doet het bijna klinken alsof het een inspanning is meer dan een ontspanning.
Het is effectief sporten. Ja. Ik denk, je gaat er naartoe, er zijn kleedkamers, er zijn douches. Ik heb me nadien ook gedoucht.
Ik
heb gezweet.
Dus
je gaat effectief sporten.
In Gent wordt er op dit moment een tweede filiaal gebouwd aan all-you-can-eat restaurant Colmar. Ik vermoed dat het zo is dat als je in de eerste Colmar gaat, dat je in principe daarna naar Sparks kunt gaan om alle calorieën die daar binnen krijgt er weer uit te krijgen.
In Hasselt, want we hebben nog niet gezegd, Sparks is nu in Hasselt, ligt het boven een Albert Heijn. Dus misschien dat je ook eerst in Albert Heijn alles kan gaan eten. Nee, het zijn 2 verdiepingen. Of zelfs 3 verdiepingen met wat tussenverdiepingen in en zo verder. En het zijn eigenlijk, wat mij opviel, Erwin, daar werken heel veel mensen. Mm-hmm. En daar moeten ook op rustige dagen heel veel mensen werken. Want, ja, ik zeg net virtual reality, al die attracties met virtual reality hebben een bediener nodig.
Tuurlijk,
hebben
absoluut.
Iemand nodig, hebben een operator nodig. Als je gaat muurklimmen, dan heb je een operator nodig die je harnas controleert. Er staat een achtbaan, kom ik zo meteen nog even terug, of iets wat op
Oosterkant. Ja, want je hebt een credit, hè?
Wat een achtbaan, dus weer airco stelt. Ook daar heb je een operator, heb je zelfs 2 operators. Er zijn heel veel attracties nodig waar een operator is, al is het maar om de sport uit te leggen. Want stel, ja, ik ga boogschieten, niet iedereen kan zomaar boogschieten, dus er staat een operator die één de veiligheid een beetje in de gaten houdt, maar 2 ook de sport uitlegt hoe je moet boogschieten, uitlegt wat je moet doen. Dus aan al die attracties op heel veel plekken staan operators, zelfs bij vissen, want je kan daar gaan vissen. In virtual reality kan je gaan vissen, dus daar staat ook een operator bij. Ik heb het daar gevraagd, daar werken gewoon heel veel mensen.
Dat heeft betekent dat ook, want jij hebt niet moeten betalen, je was er op uitnodiging, dat dit dan ook heel duur is om te doen? Als ik een dagje Sparks doe, wat kost mij dat dan?
Ja, een dagje ga je sowieso niet doen. Ik denk dat je maximaal naar de 4 uur gaat. Uh-huh. Volgens mij kon het wel een dagje, maar je neemt 1, 2 of 4 uur. Ik denk dat de zaken zijn. Ik zou ook niet langer dan 4 uur nemen.
Ja, heb je het wel gezien.
Je hebt het gezien, maar je bent ook intensief aan het... als je echt effectief al het sporten doet die je wilt doen, ben je intensief aan het sporten.
Ja.
Ik was kapot. Er staat daar een playhouse, als je vroeger in de McDonald's... Maar het idee is dat... ze proberen daar free running mee, ik weet niet of je free running kent, dat is dat van de een naar de ander moet springen en zo rap mogelijk moet overal onder
parcours.
En over parcours. Ja. Voilà. En dus ze proberen dat na te maken. Dus dat is een racebaan tegen elkaar. Dus je moet tegen elkaar door zo'n heel plat softplay. Je bent kapot als je daaruit komt. Hè. Er staan ook gewoon roeimachines, zoals je in de fitness hebt, dat je tegen elkaar kan roeien. Als je zo tegen elkaar aan het roeien bent, ook al is dat maar voor 5 minuten, je bent moe. Je hebt het gedaan.
Het enige sportpretpark waar ik ooit geweest ben in mijn leven, dat is ESPN World of Sports. Sports in Walt Disney World. Ik weet niet of je er geweest bent. Nee. En dat is ook een sportpretpark, maar het tof is, dat is een kijksportpretpark. Dus dan kun je letterlijk gewoon van baseballstadion naar basketbalstadion gaan en daar telkens mensen bezig zien die sporten doen. Je koopt jezelf een popcorn, gaat je zitten in de tribune en ga dan lekker kijken naar authentieke Amerikaanse baseball games. Vermoeid kom je daar niet uit. Je zweet een beetje omdat Florida is en daar 30 graden is. Dat is ongeveer de enige fysieke inspanning die je echt hoeft te doen. Hè?
Klopt, dit is heel anders. En je gaat eigenlijk gewoon echt sport ontdekken. Dus je gaat kijken, zijn er sporten die bij mij passen? En dan kan je heel veel verschillende sporten in proberen. Ook heel veel speciale. Ik heb gecurled, hè. Ik heb curling gedaan.
Ja. Is dat zo saai als dat eruit ziet?
Ja, het is in ieder geval niet zo vermoeiend als 5 minuten roeien. Dat is wel waar. Maar ja, er zit van alles bij.
Los van het feit dat je er niet hebt voor hoeven te betalen, vind je het een aanrader?
Ik had sowieso al eens willen langsgaan, dus ik was heel blij met de uitnodiging. En we hebben ons echt geamuseerd. Dus is het een aanrader om eens te proberen, ja. Combineer het misschien met Plopsa Indoor-Astad, als je er toch bent. Als je 2 coaster
credits. Ja, want daar moet je nog even over vertellen. Je hebt een coaster credit gehaald in Sparks Hasselt.
Ja, inderdaad. Een achtbaan tussen airquotes. Het is iets heel raar. Het is een... je moet denken dat er aan het plafond eigenlijk in de grote hal, best hoog ook, een rail hangt. Een enkele rail, waar je in een klimaarnas gaat onderhangen. En daar hangt eigenlijk een soort van powered coaster-achtig iets aan, waarbij ze op een startknop duwen en dan start je eigenlijk en dan vlieg je de startblokken uit. En ik denk dat je ook... Ja, dan ga je een parcours af en ze wiebel je van naar links en naar rechts. En het stond op coaster-count, dus ik heb het aangevinkt.
Maar wat is dan de sportieve doel van die coaster?
Het heeft te maken met klimmen. Laat ons dat...
Trouwens,
heel leuk. Op datzelfde punt kan je nog een beetje hoger wandelen en vanaf daar kan je springen vanaf bepaalde hoogtes op een luchtkussen.
Oké.
Ik vond het eigenlijk wel eens fijn om te doen. Om gewoon eens zo 6 meter, denk ik dat was, gewoon eens te springen.
En te weten dat je veilig neerkomt.
Het is wel zo, en dat was toen net veranderd, dat ik nog net binnen de leeftijdscategorie viel waar je het nog mag doen. Want er stond eigenlijk van, ja, boven die leeftijd raden we het niet meer aan. Heeft dat iets te maken met botten of zo? Maar kinderen zag je daar gewoon helemaal afspringen de hele tijd. En ik moest ook zeggen dat ik het voel na 1 keer springen. Dus mijn lichaam is niet meer gewoon wat het vroeger gewoon was, Erwin.
Sparks in Hasselt, aanrader?
Ja, eigenlijk wel. Het zijn leuke attracties. Het zijn sporten die je echt op een andere manier probeert. Het is niet iets dat je thuis kan doen, want daar had ik een beetje schrik voor, virtual reality.
Juist.
Mensen hebben thuis een virtual reality bril. Is dat hetzelfde als... Nee, het is echt wel een extra
waarde. Is het een goede virtual reality?
Ja. Het hangt natuurlijk af van de attractie tot attractie. Een paar ogenblik ook aan het schaatsen geweest. Dat is niet mijn virtual reality bril, maar met een scherm. Dat vond ik minder goed gelukt. Mm-hmm. En het lukte bij mij ook niet. Ofwel is het gewoon omdat het niet lukt, niet kon schaatsen. Dat kan ook, hè.
Ik heb nog bij jou geschaatst, dus ik
ja, maar ja, toch, daar lukte het niet, in ieder geval. En het is heel fijn omdat je eigenlijk om de 5 minuten iets anders kan doen en je kan heel veel zaken uitproberen. En als je dan toch in Hasselt bent, Hasselt is sowieso een super fijne stad om eens door te lopen, is in België, ik vind dat echt een ongeschatte parel in België. Ben je er in de juiste tijd van het jaar, de Japanse tuin. Maar in ieder geval, Sparks was fijn.
Juist, absoluut. Tot zover het sponsorgedeelte.
nee, echt.
Ja, jou de volgende vraag.
Oké, is fijn dat ik een vraag mag stellen. Ik heb een vraag die eigenlijk gesteld werd door Ted Willemsen.
Okay.
En hij of zij vraagt, wat voor soort invulattractie zouden jullie nog graag toevoegen aan de Efteling en in welk themagebied?
Oh, dat is een leuke vraag. Efteling-gerelateerde vragen zijn altijd leuk. En het is een interessante vraag omdat er een gerucht is dat de Efteling van plan zou zijn om 1 of zelfs meerdere infills op korte termijn bij te bouwen. In eerste instantie zou er een soort van droptoren of kinderdroptoren, zoals die Tikal Towers in Fantasia bijkomen bij Baron 1898. Of het er zal komen, dat gaan we nog wel zien. Ik bedoel, die geruchten dat de Efteling geïnteresseerd is in van die droptorentjes, die bestaan al heel erg lang. Maar het zou gaan, althans dat hebben ingewijden ons verteld, om een veel groter project, waarbij ook infills gepland zouden zijn voor zelfs Fata Morgana en op het plein waar vroeger de Polka Marina stond. En de vraag is dan, wat voor soort infills zou je willen hebben? Ik heb altijd gezegd van de Efteling is geen park dat infills nodig heeft. Maar dat komt natuurlijk omdat ik de Efteling altijd gekend heb als een park dat nooit veel infills heeft gebouwd. Het probleem is, dan krijg je een park van pakweg 5 miljoen bezoekers per jaar. En als je in zo'n groot park in 1 keer een infill-attractietje gaat bouwen, dat is niet goed voor je capaciteit. Ik bedoel, je moet nieuwe attracties bouwen volgens de capaciteit die je hebt. En infills zijn goed om te groeien van pakweg 500.000 naar 1 miljoen bezoekers. En wat grotere infills kun je dan gebruiken om bij wijze van spreken te groeien van 1 miljoen naar 1,5 miljoen bezoekers. Of je kunt je infills op zo'n manier kiezen dat ze maar een heel klein deel van je doelgroep gaan aanspreken. Echt bedoeld alleen voor kinderen of echt alleen maar bedoeld voor waaghalzen. Maar infills die bij wijze van spreken een groot publiek aanspreken, dat is op dit moment voor de Efteling niet meer zo heel erg interessant.
Ik ben daar niet 100% eens mee. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de Oude Tuffer, waar een best een infilatarctie kan gezien worden.
Ja, dat lijkt zo, maar vooral als je dat vanuit de lucht bekijkt, dat is een van de attracties met de grootste oppervlakte van de Efteling.
Maar ook misschien een van de laagste capaciteiten van de Efteling.
True.
Dat is dus een attractie die heel veel mensen links laten liggen, terwijl dat eigenlijk in dat themagedeelte voor kinderen die niet in die achtbanen durven, die daar overal rond liggen, niets te doen valt.
Nee, maar dat is absoluut waar, ja. En daarom is het zo onbegrijpelijk dat de Poca Marina daar een aantal jaren geleden is weggehaald. Mm-hmm. Dat daar gewoon niks voor in ruil is neergezet. Oké, Nest, maar dat is niet een 100% equivalente vervanging voor de attractie die het Poca Marina was.
Bovendien, het is Nest.
Ja, voilà, het is dat. Maar je zegt, bent daar niet mee eens, de Efteling moet wel invuls kunnen krijgen.
Ja, ik vind al langer dat de Efteling invuls moet krijgen. De Efteling is een park, ik heb je dat in de podcast nog wel eens laten vallen, dat altijd een themagebied maakt rond één attractie.
Mm-hmm.
Er zijn nog voorbeelden, maar ik vind het altijd een beetje jammer, buiten de Efteling dan, dat daar geen andere attracties aan worden toegevoegd.
Dus voor jou, Huiverwoud, zo naast Dans Macabre, misschien ook nog een tweede attractie gehad.
Bijvoorbeeld. Ja. Een kleinere attractie. En als je overal wat kleinere attracties plaatst, dan heb je die infills. En dan zijn dat ook, dan gaan dat misschien niet de langste rijen staan.
Mm-hmm.
Natuurlijk, je moet geen, en kijk dan naar een park dat in de pannen ligt, je moet geen één kleine infill zetten die een capaciteit heeft die nog lager ligt dan de rest in het park ligt. En die dan toch nog iedereen toch nog in wil. Dat moet je ook niet doen. Waar elk klein kind en je core doelgroep toch in wil, dat moet je ook niet doen. Maar als ik nu hoor twee van die droptorentjes plaatsen bij de Baron, lijkt mij een heel goed idee om op die plek ervoor te zorgen, één, dat er meer nog iets meer beweging is, want uiteindelijk gaat dat ervoor zorgen dat er niet alleen de val is van die achtbaan om de minuut en een half, ik weet niet hoe, wat het interval is waar die afvalt, maar ook dat er daartussen nog beweging is in dat themagebiedje. Ja. En het is ook een thema dat erbij past. Ja. Misschien daarom ook de roddel zo groot is, dat ze daarvoor interesse hebben, want hoe lang loopt die roddel nu al dat ze daar van die kleine droptoren?
Ja, dat is waar, absoluut. Ooit zelfs die roddel gehoord in connectie met het Lavelaar bijvoorbeeld. Nu, als je mij zou vragen welke attractie, je noemde dan net de pannen, welke attractie ik graag in de Efteling zou zien komen, ik vind dat de Efteling een statige spinner mist. En dat bedoel ik zoiets als een Dumbo of een Orbitron-achtige attractie. En in mijn ogen, een van de beste exemplaren die daarvan bestaat, dat is de bloemenmolen die staat in Mayaland. Vooral omdat daar ook een interactief element bij zit. Je wordt met water beschoten en je kunt dat water vermijden door je bloemen omhoog of omlaag te laten gaan. Ik denk dat de Efteling eigenlijk zo'n attractie echt wel kan gebruiken. Vooral omdat die volgens mij ook heel goed thematiseerbaar is. Ik vind dat heel erg belangrijk. En als je een infill bouwt in de Efteling, dan moet die zich echt ook lenen tot een hele fraaie thematisering. Dan zie ik uiteraard meest voor de hand liggend zo'n attractie komen, bijvoorbeeld op dat ronde pleintje dat op dit moment vlak naast Symbolica ligt. Volgens mij zou dat een ideale attractie zijn om daar te plaatsen. Maar ik kan me bijvoorbeeld ook heel goed voorstellen dat je die zet in het midden van het plein waar vroeger de Polka Marina staat, maar dan met een nautisch thema. Of bijvoorbeeld zelfs op het plein van Fata Morgana. Hoe vaker ik naar Fata Morgana ga, hoe vaker ik eigenlijk vind dat plein echt wel heel erg leeg is.
Een vliegend tapijt.
We hebben zo'n attractie gelijkaardig staan in de Walt Disney Studios in Parijs. Vliegend tapijten, dat zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Ik denk dat je daar inderdaad echt iets mee kunt doen.
Ik verwees eigenlijk naar Fata Morgana dat daar een vliegend tapijt als attractie ook wel een, misschien zo het oude vliegend tapijt ook wel een mogelijkheid.
Is dat niet heel erg kermissie?
Ja, als je het niet thematiseert. Allee,
maar je hebt altijd een arm met een toestel aan waar mensen in
zitten. Maar dat zeiden we vroeger van een topspin ook. En toen is Stalo ook aan gebouwd.
Mm-hmm.
Ik wil maar zeggen, je moet er een thema aan hangen. Hè. Het moet mooi zijn. Je mag inderdaad niet... Wat je niet mag doen, is er een Wallaby Playground van maken.
Juist.
Met een hoop Zamperla-attracties die je allemaal samenplaatst. En waar je één grote Zamperla-speeltuin krijgt. Dat mag niet dat Zamperla... Want ik denk dat die bloemenmolen bijvoorbeeld ook...
Die leveren eigenlijk degelijk werk. Ik denk dat de meeste infills die bijvoorbeeld in de Disneyparken staan, in Disneyland Parijs, die komen echt van de catalogus van Zamperla. Zamperla levert degelijk materiaal. De catalogus-thema ziet er altijd wat cheapy uit. Maar als je wil dat het gethematiseerd wordt als een echte Disney-attractie, dan krijg je echt wel prachtig uitziende attracties van Zamperla.
Het is daarom, ik denk, als we al die invulde attracties gaan bekijken, dat er echt wel een paar zaken zijn die passen binnen de Efteling.
Ja.
Moet de Efteling één attractie openen? Dat denk ik ook niet. Ik denk niet dat ze moeten zeggen, maar ze kunnen perfect zeggen, we openen nu drie invills op drie verschillende palatsen in het park.
Dat zou slim zijn, ja.
En dat, dat zou ook gewoon een fijne toevoeging zijn aan de Efteling. Dat je niet weer een 2 jaar aan het bouwen bent aan een gigantische attractie, maar dat je gewoon zegt, kijk, we bouwen nu eens drie invills en we zorgen ervoor dat eigenlijk daardoor de dwell time een beetje beetje zelfs verhoogd. Hè. Het zijn ook altijd, al die infoattracties zijn vaak ook attracties met veel bewegingen. Hè.
Juist, en dat zorgt voor kinetica. Hè.
Ja.
En dat is op zich wel heel fijn, want er zijn een aantal plekken in de Efteling die echt wel kinetica kunnen gebruiken. Mm-hmm. Eén daarvan is bijvoorbeeld dat Fata Morgana-plein. Mm-hmm. Een ander is ook absoluut dat plein voor Symbolica. Daar is heel weinig beweging. Dat zou heel fijn zijn.
Wat het fijn is aan het plein van Symbolica is ook dat je de wachtrij eigenlijk kan verstoppen in het bosje daarachter bijvoorbeeld.
Ja,
of dat je
ja
die,
klopt.
Of dat je die eigenlijk... Je
zit er vlakbij het personeelsrestaurant, hè?
Ja, maar je zou daar wel... Allez, je zou aan de achterkant van die attractie eigenlijk de wachtrij kunnen plaatsen. Ja, ja, ja. En dan de attractie naar voren wat meer zetten. Wat je natuurlijk op de oude plek van de Polka Marina, ja, daar stond de wachtrij rond de attractie.
Juist.
Dus daar heb je altijd echt, wachtende
een
mensen.
Beetje onder, ook aan het zicht onttrokken. Dat was een van de raarste wachtrijen van het park. Mm-hmm. Maar ik geloof ook dat we echt wel meer invloed zullen krijgen. Want de Efteling zit een beetje klem met die hele stikstofproblematiek in Nederland op dit moment, waardoor grote uitbreidingen misschien op korte termijn helemaal niet kunnen komen. Ik vermoed dat we een aantal grote aanpassingen aan bestaande attracties zullen meemaken de komende jaren. Ik denk aan Ravelijn, die al een paar keer genoemd is. Ik denk potentieel aan Fata Morgana, dat al een aantal keer genoemd is. Als het gaat om grote nieuwe attracties, dan ontbreekt op dit moment wellicht een beetje binnen dat park de ruimte om dat te doen. En dan is in elk geval tot er een milieuvergunning is en tot die stikstofcrisis een beetje, ik kan niet zeggen achter de rug is, want die gaat altijd wel blijven, want tot de wetgeving ertoe zo is aangepast door veranderde omstandigheden, dat grote bouwwerkzaamheden weer mogelijk zijn. Mogelijk om intussen tijd met kleine infills her en daar toch weer je park boeiender, groter en attractiever te maken.
Mag ik jou een vraag stellen, een kritischere vraag? De laatste echte invulattractie die toegevoegd is, is volgens mij een attractie in Walibi België.
Je bedoelt in Europa?
Ja, ik kan me niet herinneren dat er in pretparkland in de buurt echt gekozen is. We gaan nu nog eens een aantal invuls toevoegen.
Ja, het hangt een beetje vanaf wat je bedoelt. Toen een aantal jaren geleden Avalon werd uitgebreid in Toverland, kwamen er ook een aantal kleinere attracties bij.
Klopt.
Toen bijvoorbeeld vorig jaar Amazonia opende, Mundo Amazonia en Bellawaarde, dan kwam er behalve die grote Intamin Spinning Rapid ook een klein wildwaterbaantje bij voor kinderen.
Waarom denk je niet aan die twee dingen? Omdat het eigenlijk grotere themagebieden zijn, die in Bellawaarde een volledig groot themagebied, mm-hmm, zelfs dat in zijn heel opent. En in Toverland, omdat het was geen kleine inspanning die ze hebben geplaatst.
Nee, er zijn verschillende invuls die tegelijkertijd gepraat zijn. Pixar is waarschijnlijk de meest spectaculaire. En dan die droptoren die daar hadden, Dragon Watch. Maar de rest zijn inderdaad een soort van heel fraai parcoursje met wagentjes en een carousel. Onderdeel van een groter geheel, inderdaad. Mm-hmm.
Maar waar ik eigenlijk naartoe wil komen, is dat die Silverton in Walibi Belgium echt wel gewoon een dure attractie was.
Ja, klopt. Ja.
Die heeft echt gewoon heel veel geld gekost. En dan wil ik de kritische vraag even terugstellen aan jou. Moet de Efteling zoveel geld steken in een aantal infills? Of moeten ze toch sparen en een grote attractie vervangen? / vernieuwen? /
Ja, ik denk vooral duidelijkheid niet dat geld op dit moment bij de Efteling het probleem is. Het probleem is denk ik de mogelijkheid om zomaar een grote attractie te bouwen. Ze zitten aan de maximale bebouwing die ze mogen hebben ten opzichte van de natuur die aanwezig is in het park. Ze hebben in Nederland nagenoeg een bouwstop door de stikstofproblematiek daar. Dus ik denk dat het probleem bij de Efteling op dit moment veel minder het geld is waar ze zich zorgen over moeten maken als de mogelijkheden die ze hebben om op korte termijn grote uitbreidingen te doen. En dat kan op korte termijn natuurlijk een infill, een manier zijn om toch regelmatig de aandacht weer bij je park te krijgen en ervoor te zorgen dat er nieuwe dingetjes bijkomen of oude dingen opnieuw onder de aandacht worden gebracht.
Maar ik zou het in ieder geval wel fijn vinden als het meer dan één infill zou zijn. Als er een aantal infills tegelijkertijd worden geplaatst.
Ja, ik geloof ook dat dat het plan zijn van de Efteling, maar wat mij betreft dan liefst infills op verschillende plekken in het park. Ja. Dus niet zo'n, bij wijze van spreken, zo één pleintje met drie van die kermisattracties bij elkaar. Dat lijkt me niet zo interessant.
Het natuurlijk dezelfde attracties om capaciteit te verhogen.
Ja, dus bedoel dus twee droptorentjes naast elkaar.
Dan natuurlijk wel. En we hebben net over Fata Morgana-plein gesproken. Ik begrijp dat daar... Ik vind het op zich een tof idee, omdat we daar wat beweging in willen krijgen, wat dynamiek in willen krijgen. Maar aan de andere kant is Fata Morgana-attractie waar nu ook al iedereen in kan. Ik denk dat je voor invuls moet gaan op plekken waar attracties zitten, waar nu niet iedereen in durft. En dan zit het Ruigrijk voor mij echt wel, en daar bij de Baron, echt wel als een van de trekpleisters. En aan de andere kant, zou ik misschien ook nog één durven plaatsen waar dat die droptorens ooit moesten geplaatst worden, naast het Volk van Laaf. Of
juist.
Het einde van Volk van Laaf.
Dat is sowieso gewoon een plekje dat is aangepakt moest worden.
Wat dan nu gewoon een dode hoek is.
Juist. Zeg, ik kreeg ook een vraag binnen van Wim Strijbos. Hij vroeg ons in de Broebelaar-podcast, had je het over de impact van de fonteinen op Expo 58? Waar in pretparkland vinden jullie dat er een mooie integratie is van fonteinen en waterelementen in de parken?
Ah ja, je bedoelt die podcast waar je even een zijstapje hebt naartoe gemaakt.
Ja, Broebelaar is een nieuwe podcast van Thibaut Reenerdijn. Hij heeft een fantastische reeks podcasts gemaakt voor Passaporta in Brussel over het verborgen water in Brussel. Brussel is een stad met heel veel water, maar het water in Brussel bevindt zich vooral onder de stad en is een aantal jaren en eeuwen geleden vooral verborgen en weggehaald uit de stad om logistieke redenen. Dat water wordt nu langzaam maar zeker terug in de stad gebracht. Daar heeft hij een podcast over gemaakt. Maar ook over de fonteinen in Brussel, ook over de Zanne in Brussel. En daar mocht ik een heel klein beetje vertellen over het water op Expo 58, de wereldtentoonstelling 1958 in Brussel, waar heel veel fonteinen aanwezig waren en waar tot op de dag van vandaag in Brussel nog altijd een aantal fonteinen van bestaan.
Mm-hmm. Mag ik het toegeven, Erwin?
Tuurlijk.
Ik heb gezien dat je in de podcast voorkwam. Ik heb gezien dat je daarmee hebt aan gewerkt. En ik ben beginnen luisteren. En toen ineens was de podcast in het Frans. En ik dacht, oei, maar waren net Nederlands aan het praten. Nu praten ze Frans. Oké, Brussel is een tweetalige stad, maar...
Ja, dat is. Het is gemaakt voor Passaporta. Dat is een tweetalige culturele organisatie in Brussel. We zijn op dit moment, nu we die podcast hier aan het opnemen zijn, in Brussel. Brussel is een tweetalige stad. En dan is het ergens logisch dat er zowel Nederlands als Frans gesproken wordt. Ik spreek Nederlands in de podcast, maar andere geïnterviewden spreken Frans in de podcast. En ik geloof dat dat voor mensen in Brussel een heel normale situatie is. Ik snap dat dat voor mensen buiten Brussel misschien wat raar doet om in één en dezelfde podcast als twee talen te horen. Maar als je het Frans een beetje machtig bent, dan raad ik hem zeer aan, want het is een bijzonder mooie en interessante poëtische podcast.
Maar dus een aanrader en zeker deeltje, het laatste deeltje van de eerste aflevering, want daar zit jij.
Het zijn allemaal aanraders, niet alleen een stukje waar ik in voorkom. Maar de vraag die Wim Strijbos heeft ingestuurd naar aanleiding van die podcast, is: waar vinden jullie in pretparkland dat er mooie fonteinen, mooie waterelementen zijn in de parken? Is er iets dat op dit moment bij jou te binnen schiet?
Ja, we hebben natuurlijk het welbekende gezegde: Las Vegas, Dubai, Kaatsheuvel.
Ja, dan heb je het natuurlijk over die grote fonteinenshows zoals Aquanura.
Ja, dus dat zijn
daar hebben we een heleboel vragen over gekregen, dus we komen er niet naar uit om straks nog eventjes het te hebben over de nieuwe Aquanura.
Dus daar gaan we het nu niet over hebben. Mm-hmm. Maar als je aan mij vraagt, oké, waar denk je aan als je aan fonteinen en pretparken denkt? Ik denk, het eerste wat in mijn hoofd opkwam, en ik weet niet waarom, is California Great Adventure en Canada's Wonderland. Twee parken waar als je binnenkomt, de Main Street...
Ja, absoluut. Daar heb je van die grote, enorme fonteinen. Ja, ja klopt. Ja.
De Main Street bestaat uit fonteinen en heel blauw water.
Ja.
Lichtblauw water. En allez, zo goed lichtblauw geschilderd.
Ja, zoals in Europa Park ook. Ja.
En dat is iets wat mij nu ten eerste binnenschiet. Oké, omdat ze daar eigenlijk echt de fonteinen een deel maken van... uw Main Street, dat is de manier hoe je binnenkomt, dat is het start. Zo die Amerikaanse parken, als ik daaraan denk, dan denk ik altijd aan, om een of andere reden, aan water. En ook in Cedar Point zijn van die grote waterfonteinen die het aantonen op die manier. Dus dat is iets wat in mijn hoofd zit als ik aan Amerikaanse parken denk.
Ik vind sowieso een fonteinen een fantastisch element. Een soort, op plaats van misschien geen bewegende elementen zijn vanuit attracties, dat er een bepaalde kinetica, een bepaalde levendigheid is in het park. Bijvoorbeeld als je Epcot binnenkomt, dan heb je daar die grote fontein vlak voor Spaceship Earth. Vroeger had je een hele grote fontein, de Fountain of Nations, achter Spaceship Earth, die ze helaas weggedaan hebben. Maar ik vind dat echt dan een ontzettende meerwaarde. Als ik dan denk aan bijvoorbeeld de fontein aan de ingang van Hongkong Disneyland of bijvoorbeeld de Aquasphere bij Tokyo Disney Sea. Het zijn majestueuze elementen. Bij ons in Europa, moet ik het eerlijk toegeven, als je mij vraagt van waar zijn de mooiste fonteinen in pretparkland? Het eerste wat ik moest dan denken is Europa Park. Dan denk ik natuurlijk aan die blauw geschilderde fonteinen, maar Europa Park heeft echt wel heel veel waterpartijen, heel veel kunstmatige waterpartijen. Meer fonteinen en waterelementen dan denk ik om het even welk ander park bij ons. Ik wil in deze context ook nog eens een lans breken voor de tuinen van Annevois. Ik weet niet of je dat iets zegt.
Nee,
de tuinen van Annevois zijn een historisch park in de provincie Namen bij ons. Het is een reeks van tuinen, eigenlijk een park dat aangelegd is in de 18e eeuw door de familie Montpellier. En wat ze gedaan hebben, is ze hebben in totaal meer dan 50 fonteinen gecreëerd. Die fonteinen bestaan al twee eeuwen lang. En voor alle duidelijkheid, die zijn niet gemotoriseerd. Die fonteinen worden allemaal, zoals in Versailles, gemaakt door de zwaartekracht en door de hoogteverschillen in de tuinen. En je kunt letterlijk de tuinen van Annevois gaan bezoeken en echt letterlijk van de ene spectaculaire fontein naar de andere wandelen. Het is geen pretpark, het is een tuin bij ons in de Ardennen, maar het is een fabuleus mooi park om te gaan bekijken en de fonteinen daar zijn van een ontzettend spectaculair niveau. Dus ik kan eigenlijk alleen maar aanraden, ben je een liefhebber van watervallen, van kanaaltjes, van vijvers, van fonteinen die een harmonieus geheel vormen met de beplanting en de vele bloemen in dat park, dan kan ik alleen maar de tuinen in Annevois aanraden. Dat is de fonteinenhoofdstad van België, denk ik.
En om daarop aan te vullen, was ik net voor je eraan begon eigenlijk ook nog aan twee parken aan het denken, twee Franse parken. Futuroscope, mm-hmm. wat ook wel wat fonteinwerk heeft, maar dan met heel moderne achtergronden.
Dat zijn heel moderne dingen. Hè?
Dat is het omgekeerde waarschijnlijk als de tuin die het heeft. En Puy de Fou. Puy du Fou heeft zelfs een fonteinenshow, ook als avondshow.
Juist, een soort van Aquanora-achtig ding.
Ja, maar wel wat kleiner, maar heeft ook in zijn park best veel. En misschien is het omdat in mijn hersenen, het was gewoon een superwarme dag. Die dagen dat ik, allee, die dagen dat ik er was, was het een superwarme dag, dat we daarom meer naar het waterpartijen hebben gekeken. Maar in mijn hoofd zit nog wel heel veel waterpartijen.
Ja, er zijn ook heel wat shows waarbij water echt een belangrijke rol speelt. Hè? En het tweede, als je mij vraagt van waar denk je aan Fontein en Pretparkland bij ons, dan moet ik denken aan de Efteling. En dat is misschien heel raar, maar dan denk ik aan de winter Efteling. Want een van de rare dingen, als je bij ons nu door de stad loopt, de fonteinen staan uit. Steden zetten de fontein uit. De Efteling doet dat niet. De Efteling laat de fonteinen ook 's winters gewoon aanstaan. En dat betekent in periodes dat het lang gaat vriezen, dan ontstaan als het ware van die majestueuze ijssculpturen langs en over en bij de verschillende fonteinen in het park. Ik moet toegeven, dat is natuurlijk geen bedoeld effect, dat is een soort bijkomstig effect, maar dat ik het altijd een fantastisch element vind van de winter Efteling. En dat ik het eigenlijk geweldig vind om in de Efteling van fontein naar fontein te wandelen en daar die majestueuze sculpturen te zien, bijvoorbeeld in de fontein die vlak bij de Indische Waterlelie staat, of bij de fontein die bij de Vliegende Fakir staat, of bij de Pelikaanfontein op het Carouselplein. Dat soort dingen zijn echt fantastisch mooi.
Nu, ik ben er zeker van dat hier in Brussel vandaag wel één fontein aanstaat.
Je hebt het over de mannelijke pis, hè, waarschijnlijk.
Ja,
stel dat nu -10 graden of -15 graden is, wat doen ze dan met mannelijke pis? Zou daar warm water in pompen of zo? Of wat zouden ze
geen
doen?
Idee.
Ja,
geen idee.
Misschien moeten we dat aan Thibaut vragen voor een toekomstige aflevering voor zijn podcast of zo. Mannelijke pis komt erin voor. Die vraag wordt daar nu niet in gesteld.
Dat
staat
wel in Nederlands antwoord voor mij, alsjeblieft.
Zeg, nu we het toch over fonteinen hebben. We hebben zeker van 10 mensen de vraag gekregen wat ik vind van, want ik zeg ik in dit geval, want jij hebt hem nog niet gezien, hè, de nieuwe Efteling Symfonica, de nieuwste versie van Aquanura in de Efteling.
Ik heb hem enkel nog maar digitaal gezien, dus ik luister naar jou.
Ja, voor alle duidelijkheid, dit is de derde officiële grote Aquanura-show na de eerste symfonie en de tweede symfonie. Er zijn nog een paar subsymfonietjes tussen gekomen. De versie met Tiësto aan de ene kant en de versie met Guus Meeuwis aan de andere kant.
Met Tiësto stonden we nog samen op de première te kijken.
Met Tiësto erbij, hè?
Ja.
Maar los daarvan, ik beschouw dit als de derde grote Aquanura-show, omdat die andere, dat zijn gelegenheidsshows. Die hebben nooit, bij wijze van spreken, maandenlang of jarenlang aan een stuk gedraaid. Efteling Symfonie 1 en 2 hebben dat wel gedaan en ik ben zeker van dat het voor deze nieuwe show Efteling Symfonica ook het geval is. Ik hoorde trouwens dat deze show iets anders in elkaar zit dan de vorige shows. In de zin van de vorige shows waren echt zo geprogrammeerd dat ze als het ware één geheel vormden. Deze show zou modulair opgebouwd zijn, waardoor ze eigenlijk relatief gemakkelijk één stukje muziek eruit kunnen halen en dat vervangen door een ander stukje muziek.
Een beetje Disney Dreams.
Een beetje Disney Dreams. En dat zou de mogelijkheid geven om bijvoorbeeld als een attractie, ik zeg maar, zoals Monsieur Cannibal op een bepaald moment uit het park zou verdwijnen. Die zat nog jarenlang in Aquanura nadat Monsieur Cannibal uit het park verdwenen was. Dat probleem hebben ze niet meer met deze show. Ze kunnen heel gemakkelijk stukjes eruit halen en vervangen door anderen. Als je ernaar kijkt, heb je wel het gevoel van, dit is nog spectaculairder dan de vorige twee shows. Ik bedoel, ze hebben echt die machine beter in de handen. Er zijn een paar negatieve dingen, een paar positieve dingen. Het vuur is weg. Ik geef eerlijk toe, ik was nooit een super fan van het vuur. Ik vond niet dat vuur zoveel toevoegde, maar het is absoluut geen gemis. Ze hebben een aantal bakens van licht toegevoegd. Dat zijn van die grote televisieschermen en een aantal lantaartjes die boven die kikkers zijn gehangen. Dat is op zich vraag gedaan, hoewel ik die lantaarnhout dus een beetje overengineerd en wat overgedecoreerd vind. Maar eigenlijk, als je daar niet vlakbij staat of als die niet in je gezicht zal staan, dan merk je dat niet. Het is een van de meer onnodige toevoegingen aan deze Aquanura-show. Ik moet toegeven, dit is een fantastische show om naar te kijken. Het is een geweldige lichtshow. Het is wel heel erg veel. Het is een show die van in het begin jou op het hoofd begint te kloppen en niet stopt met kloppen tot zo meer dan een kwartier later weer opgehouden zijn. There's much muchness, zeggen ze daarover in het Engels. En dat was ook een beetje het gevoel dat ik had. Er is zo'n maximaal hoeveelheid tijd dat ik zo naar zo'n avondshow, dat gaat ook voor vuurwerkshows, gaan kijken. En dat is een minuut of 12, 13, dat is wat mij betreft zo de ideale lengte. Alles wat daar serieus overheen gaat, en daar gaat deze nieuwe Aquanura echt serieus overheen, daar heb ik het gevoel van na een tijdje, ik heb het wel gezien, wanneer komt het einde? Het probleem dat ik vooral heb met deze nieuwe Aquanura-show is dat het concept mij niet helemaal duidelijk is. Het lijkt alsof de Efteling twee metaforen door elkaar gebruikt. Aan de ene kant is het zo dat er sprake is van een soort van magische pendule. Dus het is een soort van tijdreismachine. En daarom hoor je in één keer ook stemmen van mensen van lang geleden. Denk maar aan Anton Pieck en Peter Reinders. En het motief van mij, als het ware, van het ene stuk naar het andere stuk van de show gaat, dat is ook een soort van klok, een pendule wordt die genoemd. Waarschijnlijk verwijzen naar een element dat nog moet komen op het Efteling Grand Hotel. Dus je zou eigenlijk verwachten, oké, pendule, klok, getik. Het thema van deze show is tijd, een reis door de tijd. Maar daarna maak je een soort van virtuele wandeling door de verschillende rijken van de Efteling aan de hand van muziekdeuntjes uit het park. Maar dan wordt in één keer geen chronologische volgorde aangehouden, maar wandel je rijk per rijk eigenlijk door het park, beginnend bij Marenrijk, eindigend bij Fantasierijk. Ergens in mijn hoofd kloppen die twee dingen niet. Aan de ene kant heb je dus die metaforiek van tijd en reizen door de tijd en pendules en getik van klokken. En aan de andere kant heb je de metaforiek van je verplaatst je door de ruimte die de Efteling is. Ik denk dat ik liever gehad had als een wandeling was door de Efteling of de Efteling zoals die er ligt. Dat er gekozen was voor zeg maar een kompas of zoiets als symbool en minder voor een klok als symbool. Ik weet, een klok maakt geluid, een kompas doet dat veel minder en dat is waarschijnlijk waarom daarvoor gekozen is. Maar daarom heb ik het gevoel van hier zit een soort metaforiek niet 100% in orde. Daarnaast moet ik wel zeggen van dat ik aan de muziek zelf, of de keuze van de muziek, wel het gevoel had van ik zit echt zo naar zo'n mixtape te luisteren. Er zijn heel veel snelle, korte, opeenvolgende fragmentjes. Uiteraard, als je een min of meer representatief beeld wil brengen van wat de Efteling allemaal heeft, dan moet je dan natuurlijk behoorlijk wat muziek laten horen. Maar sommige fragmentjes zijn wel heel erg kort en de overhangen zijn behoorlijk abrupt. Ik had ook het gevoel dat in tegenstelling tot de vorige twee shows, de grote shows, hier niet een orkest voor is ingehuurd om dit allemaal in te spelen, maar dat de geluidskwaliteit en de bezetting echt van attractie tot attractie behoorlijk verschilt. Dit klinkt echt alsof er verschillende opnames zijn gebruikt en er vaak een laagje digitale elektronica overheen is gelegd om het wat meer als één geheel te laten klinken. Maar je luistert niet naar iets dat qua muziek, dat muzikaal eigenlijk echt luistert als een soort fraai aaneensluitend geheel. Daarnaast bevat de show ook heel wat B-kantjes. Er zit muziek uit de Zes Zwanen in. Ik vind die hardmuziek van de Zes Zwanen bijvoorbeeld ontzettend mooi, maar ik vraag me af hoeveel procent van de nieuwe bezoekers van de Efteling, die gewoon eens voor een dag in de Efteling gaan en s'avonds bij Aquanura staan, zich nog herinneren en weten waar die hardmuziek van de Zes Zwanen eigenlijk precies naar verwijst. Het voordeel dat Disney-shows hebben, is dat ze gebruik maken in veel gevallen van muziek die ook buiten de parken bekend is. De Efteling heeft zo'n muziek ook. Denk maar aan het muziekje van Carnaval Festival. Dat kent iedereen. Denk maar aan Dans Macabre. Dat kent iedereen. Maar er zit ook wel heel veel muziek in waarvan ik denk dat die voor een eenmalige, occasionele bezoeker helemaal niet de emotionele impact zal hebben dat die heeft voor ons abonnementhouders. En daardoor denk ik ook dat die nieuwe show minder impact zal hebben voor een eenmalige bezoeker. Los daarvan is het een prima ding met hele spectaculaire fonteinen. Ik denk dat het waterorgel, om het eventjes zo te noemen, zijn meest spectaculaire vorm kent van alle versies van Aquanura dat we al gezien hebben. Het einde had niet gehoeven. Daar zie je gewoon dat er iemand de muziek van Fantasmic in Disney's Hollywood Studios heeft opgezet en gezegd van ik wil ook zo'n einde. Als Peter Reinders ook maar 10 seconden eerder wat een prachtige klok was dat had gezegd, dan was dat beat op beat gelijk gekomen op hetzelfde moment wanneer Mickey Some Imagination zegt in Disney's Hollywood Studios. In dat opzicht heb je het gevoel dat de show een beetje vreemd gaat. Alsof de show meer Disney wil zijn dan Efteling. En dat vind ik jammer. Je merkt het ook bij de parkmuziek, ook de nieuwe parkmuziek. De parkmuziek die van Maarten Hartveld heeft vervangen, wil ook meer Disney zijn dan Efteling. Ik geloof dat de muziek met kleinere kamerbezetting van Hartveld veel meer paste bij de Europese, Nederlandse sfeer die de Efteling heeft. Deze pompeuze, bombastische muziek op het einde zou absoluut niet misstaan ergens aan het einde van een groot vuurwerk of een grote watershow bij Disney. Maar voelde voor mij als Efteling-liefhebber zo over de top, dat ik dacht van, nou, mijn Efteling-hart associeert dit niet met de Efteling zoals ik die ken.
We gingen heel korte vragen
beantwoorden. Dat was ook
maar het is wel het is een mooie uitleg. En Erwin, er was één vraag en ik wil die vraag nu meteen terugsturen. Ik weet niet van wie ze precies is. Ik heb ze ergens gelezen, misschien dat jij nog weet van wie ze is. Hij stelde eigenlijk de vraag van, kijk, De afgelopen periode, als er nieuwe attracties geopend worden, dan merk ik, dat is niet mijn mening, maar van de vraagsteller, dat je nogal heel kritisch bent. Of dat we vaak nogal kritisch zijn in de
dat
podcast.
Dat was Nick Bastiaans die dat gesteld heeft. Ja. Ik merk dat je tegenwoordig kritisch bent over bijna alle toevoegingen in pretparkland, vraagt hij. Worden nieuwe toevoegingen aan pretparkland tegenwoordig overgeanalyseerd of is de kwaliteit van toevoegingen echt lager dan vroeger?
Voilà. En ik hoor je nu weer een heel kritische, Erwin, over de nieuwe toevoeging van Aquanura. Je was ook heel kritisch uiteindelijk over Dans Macabre.
Nee, ik was niet heel kritisch. Ik was heel lovend over Dans Macabre. Maar in het spervuur van euforie dat de reacties van de eerste dagen waren, waren die paar kritische noten die ik in die podcast gegeven heb, inderdaad een enorm contrast.
Ja.
Dans Macabre is een goede attractie, maar het is geen perfecte attractie. Maar op het moment dat wij die podcast uitbrachten, was half Kaatsheuvel high van de Dans Macabre drug. En was er als het ware weinig ruimte voor een alternatieve stem. En ik vond dat wij die moesten zijn. Alle respect voor alle bezoekers die naar Dans Macabre gaan en dit fantastisch vinden. Ik geniet ook van Dans Macabre. En de dingen waarvan wij vonden van, dat kan beter. Ik ga het niet allemaal nu gaan herhalen. Daar hebben we een aparte podcast voor. Die hebben we gewoon eerlijk gezegd.
Dus gaan we terug naar zijn vraag. Zijn toevoegingen minder goed dan dat ze vroeger waren?
Nee, totaal
of
niet.
Zijn wij gewoon kritischer geworden?
Nee, absoluut niet. Want vooral, we hadden het daarnet over Aquanura. Ik heb ooit een hele kritische podcast opgenomen over toen aangekondigd werd dat Aquanura 18 miljoen euro ging kosten.
Ik was daarbij.
Ja?
Ik denk dat 17 miljoen
of 17 miljoen, weet
ik. Want ik herinner me 17. Ik herinner me dat ik nog een paar keer heb gezegd, weet je wat je kan doen met 17 miljoen euro?
Ja. Ik begreep maar niet dat de Efteling een fonteinenshow wou bouwen voor zoveel geld.
We hebben de vergelijking toen gemaakt. Ik kan me nog herinneren hoeveel BNM's hier mee zou kunnen komen.
Juist. Maar wie daarna luistert naar mijn podcast die ik gemaakt heb over de opening van Aquanura, zal een Erwin horen die wel zeer, zeer enthousiast was. Ik vind Aquanura nog altijd een van de mooiste toevoegingen tot de Efteling van de laatste 15, 20 jaar. Dat is een fantastische attractie. Baron 1898. Behalve het op dat moment totaal niet werkende bagagesysteem, hebben wij daar ook maar één klacht over gehad. Wij vonden dat een fantastisch zag, maar we hebben daar zelf een podcast over gemaakt. Ja, Symbolica vonden we niet goed. Baron was dan wel weer heel goed.
Nest vonden we niet goed.
Nest vonden we niet goed, maar Nest is ook heel erg slecht. Hè? Zijn wij kritisch geworden? Nee hoor. Vooral dat ik de allereerste aflevering van onze allereerste pretparkpodcast, hij staat nu niet meer online, dat was ikzelf en Jan Vervaat die naar de Efteling gingen om het te hebben over de Vliegende Hollander. En we hebben die met heel veel pijn in ons hart en een heel grote teleurstelling in onze stem gewoon afgekraakt. We waren zo teleurgesteld, we hadden zoveel meer verwacht. De attractie was toen pas nieuw, van de Vliegende Hollander. We vonden de Vliegende Hollander echt niet goed en we hebben proberen te argumenteren waarom dat zo was. Waarom dat we vonden dat het niveau waar de Efteling op moet proberen te mikken hoger is dan wat ze met de Vliegende Hollander hadden gepresteerd. Ik ben nog altijd van mening dat de Vliegende Hollander een ondermaatse attractie is. En als je ziet hoe vaak de Efteling ook dit jaar weer aanpassingen doet aan de Vliegende Hollander, lijkt dat echt wel te bewijzen dat ze ook zelf vinden dat de attractie zoals die ooit is opgeleverd in 2007, dat die niet de tand des tijds kan doorstaan zoals een Droomvlucht of een Fata Morgana. Ik geloof echt niet dat wij kritischer zijn dan vroeger. We zijn altijd kritisch geweest. Als je eigenlijk liever geen negatieve dingen wil horen of kritische argumenten, dan zijn er andere podcasts, dan zijn er andere vloggers die fantastisch werk leveren. Het enige wat ik kan beloven is dat ik in ochtend en pretparkland mijn eerlijke mening ga zeggen. En die eerlijke mening wil zeggen dat ik totaal onverwacht naar de nieuwe Boomba Dark Ride ga van Plopsaland, denkende dat hij niks gaat voorstellen, en daarna verrast eruit komt en zegt van, wauw, dat is echt best een toffe dark ride.
Alleen de capaciteit. Voilà, daar zijn we wel kritisch op.
Absoluut, ja. Dat betekent ook dat we naar Rookburg, naar de opening gaan, dat we naar Fly gaan en dat we achterover vallen van hoe fantastisch die themagebieden zijn. Al het moment dat iets geweldig, fantastisch, subliem is, dan gaan we het absoluut zeggen. Maar op het moment dat iets het niveau heeft van een Nest of van een Max en Moritz of van een Fabula, dan ga je ook de teleurstelling in onze stem horen en die eerlijkheid, daar gaan we nooit afstand van doen. Die verdienen onze luisteraars. En dat is een van de dingen waar ik voor sta. De roze bril is een fijne bril om te hebben in het leven. Maar er zijn andere mensen genoeg die roze bril altijd hebben en maar niet van hun gezicht af kunnen krijgen. Bij ons krijg je mijn eerlijke mening en ook die van jou over pretparkland.
Er zijn twee dingen die ik nog wel wil toevoegen. Ben ik kritisch geworden doorheen de tijd? Ik denk het wel, want ik ben van toen ik hier net startte met jou naar
ja, nu veel ouder en dus ook veel wijzer en dus ook veel meer ervaring in het pretparkland.
Tuurlijk, absoluut. Jij bent dan, dus je ook... hebt dan een heleboel parken in Amerika gedaan die je vroeger in het begin nog nooit gedaan
hebt. Ja, in Europa.
Dus je hebt veel meer vergelijkingsmateriaal. Ja.
Dus je vergelijkt ook met veel meer zaken. Je leert de sector ook gewoon kennen. En laten we eerlijk zijn, we hebben de sector leren kennen de afgelopen jaren. We weten hoe dat bouwen eraan toe gaan. Hoe vaak zijn we op bouwwerven geweest.
Juist.
Hoe vaak hebben we rondleidingen gekregen door mensen. Hoe vaak hebben we achter de schermen kunnen kijken hoe een proces tot stand komt.
Of altijd, het is niet omdat we uitgenodigd worden dat we daarom positief zijn. Jij was daarnet heel positief over Sprax, maar bijvoorbeeld, ik weet nog, 2 jaar geleden, dat we echt met de stokkende stem aan het praten waren over hoe teleurgesteld we waren in Terra Magma in Bobbejaanland. Mm. Ook al waren we net naar het feestje van de opening van Terra Magma geweest. We hadden zoveel meer verwacht dan wat die omvorming van Indiana River uiteindelijk betekend heeft. We zijn ouder en wijzer geworden, uiteraard. Maar ik denk dat die kritische zin van de eerste aflevering van onze pretparkpodcast er altijd in heeft gezeten. En als het goed is, gaan we het zeggen. Maar als het minder goed is, dan ga je het ook horen van ons.
Ja, ja, we gaan die kritische kant ook horen. Zal ik nog een vraag toevoegen?
Ja, zeg eens.
Joy lijkt een achtbaan te worden zonder thema. Kan dat eigenlijk nog anno 2025? Dat is een vraag van Blijbin.
Ja, natuurlijk wel. Wat ik begon, is geen thema. Misschien... Dus dat gelooft iemand daar, maar dat is niet zo.
Misschien maar goed dat het geen thema heeft gekregen.
Walibi Holland is maximaal een HEMA-park. Het is echt geen themapark. Het is een... Ik ben hier weer een loopingsartikel aan het uitlokken. maar voor alle duidelijkheid, het is een park met een mooie natuur. Het is een park... We waren ook uitgenodigd op die werftour onlangs. Dus ze blijven naar ons luisteren en ze blijven ons uitnodigen. Dus wat dat betreft, ik ben niet kunnen gaan... Maar ik ben Walibi Holland wel genegen, want wat ik nu ga zeggen... Ik geloof dat ik het Maurice in Teamtalk onlangs heb horen zeggen, en ik ben het daar helemaal mee eens. Als je naar Walibi Holland gaat, het is een mooie zonnige dag, het is zomer, je gaat met een aantal vrienden, je hebt zin in een aantal achtbaantjes, dan is dat eigenlijk een superpark voor wat het is. Mm-hmm. Maar je moet dat geen themapark noemen. Die versiering, die decoratie, ik ga dat geen thema noemen die ze daar gezet hebben. God, ja, wat voor waarde heeft dat? Over 5 of 10 jaar gaat dat wel een keer opnieuw gedaan worden en veranderd worden. Ik heb nog nooit in mijn leven een single rail coaster gedaan, jij wel zeker, hè?
Ja.
En ik geef eerlijk toe...
Twee
zelfs. Ik kan niet wachten tot ik die... Ik durf die naam niet uitspreken. Er is geen woord in het Engels waarbij de Y aan het begin van het woord uitgesproken wordt als J. Dus waarom zou ik Joy als Y-O-Y spellen? Dat snap ik niet. Maar los daarvan, ik kijk uit naar die achtbanen. En op het moment dat het een mooie dag is en ik ga met jou of met andere toffe vrienden voor een dagje achtbaan, dan ga ik mij amuseren in Walibi Holland. Soms moet het, weet je wat? Soms, hè, ik ga heel graag eens lekker gaan eten. En dan mag het chic zijn. Maar af en toe, na een dag zwaar werken, ga ik gewoon naar de frituur en bestel ik mij vette frieten, bestel ik mij...
Een roodkapje?
Wat is dat roodkapje?
Een roodkapje is een nieuwe frituursnack waarbij een boulet met kriekensaus wordt.
Dat eet ik niet, nee. Maar bedoel, bestel ik mij gewoon een vette hap en ik kan daar ook van genieten. Ik bedoel, Walibi Holland, dat is de vette hap van de pretpark. Dat is de adrenaline. Dat is de fun van wat achtbanen doen is. En daarin is het heel goed. En voor alle duidelijkheid, als je al die rotzooi die ze daar gezet hebt, als je die eventjes wegdenkt... Langzaam maar zeker is dat achtbanenarsenaal van Walibi Holland echt wel goed geworden. Dat is een tof en steeds vollediger park. Hè? Hoeft dat een thema te hebben? Nee. Ik zou zelfs geneigd zijn, zoals veel Amerikaanse Six Flags parken doen, om te zeggen aan Walibi Holland, stop met het toevoegen van thema. Soms kan gewoon een klassiek station met weinig erop en eraan, zoals bijvoorbeeld de Python nog altijd heeft in de Efteling, volstaan. Daar hoeft niet altijd... graffiti op aangebracht te worden of bepaalde andere soorten thematiseren die binnen de kortste keren toch afbreekt of verkleurt. Een goede achtbaan heeft dat eigenlijk niet nodig.
Nee, klopt. En ik denk dat Joy, de capaciteit zal laag zijn. Dat is zo bij die single rail coasters. Maar het zijn wel fijne dingen, hoor.
Ja?
Het zijn wel heftige dingen. Het is een uniek... Allee, ik heb nog nooit meegemaakt... Allee, het
gevoel je hebt het wel dat gedaan, hè?
Het gevoel dat ik daarin had, had ik daarvoor nog niet meegemaakt. En ik heb nu 2 coasters gedaan. California Great America en Silverwood. Ik ben alle 2 een single rail coaster. Alle 2 toch kunnen doen. En alle 2 toch gewoon een fijne... Het is alle 2 gewoon een fijne attractie. En weet je wat ook fijn is aan... Want ik zeg wel lage capaciteit. Nu, beide attracties hadden geen voorsteekmoment. Of er wordt heel weinig van gebruik gemaakt. Maar ja. Absoluut. In Silverwood was het gewoon niet aanwezig. In California Great America zal het aanwezig zijn geweest, maar waren er gewoon, het was niet druk. Mm-hmm. En dat is wel een wachtrij die continu doorloopt, want het is eigenlijk is dat bijna een continue filler.
Ja,
is dat eigenlijk
zo,
een beetje zoals Carnavalfestival, dat er eigenlijk continu een treintje, want dat treintje stopte ook niet. Ik weet niet of het in deze wel stopt of niet, daar heb ik nog niet naar gekeken. Maar stopt ook niet. Je stapt eigenlijk in een bewegend treintje in. En die treintjes vloggen eigenlijk heel snel op elkaar in dat station. Dus je hebt bijna eigenlijk een continue fill En je kan eigenlijk bijna continu een beetje... Het is verder schuiven, maar je kan hem wel verder bewegen in die wachtrij. Ja. Het is gewoon een superfijne attractie. Enige nadeel is, ze hebben wel mijn zonnebril gestolen daar in Silverwood.
Oh, gestolen? Iemand heeft daar eens achtergelaten.
Iemand heeft een andere... Het was een zwarte zonnebril en iemand had mijn zwarte zonnebril mee. En ik had een andere zwarte zonnebril die kapot was.
Kijk, ik ben een themaparkliefhebber, voor alle duidelijkheid. En als je een abonnementhouder bent van de Efteling, dan voelt een bezoekje aan Walibi Holland altijd een beetje aan als downdaten. Hè? Maar los daarvan heeft een prima achtbanen aanbod, een prima attractie aanbod. En dat het er allemaal heel lelijk uitziet, dat zie ik graag door de vingers, gegeven de omstandigheden.
En je kan daar een Goliath. Fijn achtbaan, toch?
Goliath beter dan Conda?
Maar nee.
Conda is wel heel goed, hè?
Toch liever in Conda, denk ik.
Ja, denk ik ook.
Maar goed.
Ik zat dan net te denken, we zijn weer te lang bezig. Maar aan de andere kant, als je argumenten wil geven, als je grondig wil argumenteren en niet zomaar bij spreken dingen roepen in het wilde weg.
En kritisch wil zijn.
Dan heb je wat tekst nodig. Ik bedoel, het is niet zo makkelijk als positief zijn. Ja, ik bedoel, positief zijn is gewoon zeggen van het is mooi, het is fantastisch, het is geweldig. En je bent er vanaf. Op het moment dat je kritisch bent, heb je eigenlijk ook de morele verplichting om te argumenteren, om uit te leggen aan je luisteraar waarom je kritisch bent. En dat betekent dus inderdaad dat je net wat meer tijd, wat meer woorden, wat meer zin eraan gaat moeten besteden. Hè?
Misschien moet je ook iets uitleggen aan de luisteraars, dat wij echt gewoon die app hier hebben openstaan en dat wij gewoon gaan kijken naar welke vragen er zijn binnengekomen.
Wij hebben hier niks van papier of tekst liggen.
We hebben geen voorbereiding gemaakt. Dus we kijken echt gewoon, oh, en dat lijkt me nu wel een toffe vraag. En dat heb ik nog onthouden ergens. En af en toe moeten we wel eens iets hernemen, omdat we niet meteen een vraag vinden. Maar het is echt, we hebben die vragen niet voorbereid of die antwoorden niet voorbereid. Nu, ik had er nog eentje gezien, ik nog graag...
We gaan er nog een paar doen. We gaan ze proberen snel te doen.
Oké. Okay. Jij of ik? Wie gaat de vraag stellen?
Doe maar.
Oké. Okay. Ik heb een korte vraag. Ik denk dat jij er niet kan op antwoorden. Dat je nog altijd niet bent geweest. Zou Energielandia te doen zijn in één weekend? Vlucht op vrijdag, terug op zondag.
Ik ben nog nooit in Energielandia geweest, dus dat moet jij beantwoorden.
Ja, voilà. Dus Arne Tant had die vraag gesteld. Ja, je kan op 2 dagen perfect Energielandia doen. Ik ken ook mensen die het al hebben gedaan. Op vrijdag zijn vertrokken naar Energielandia en op zondag zijn teruggekomen. Dus ja, dat kan. Naast Energielandia ligt een soort van westerndorp waar je kan slapen. Ik denk ook dat tegenwoordig... Ik was er op een heel druk moment en ik heb het op 2 dagen kunnen doen. Het park bleef ook langer open omdat het zo druk was. En ik heb eigenlijk op 2 dagen alles gezien. En alle attracties kunnen doen. En zeker alle grote attracties. Maar ik heb zelfs alle achtbaans kunnen aftikken. Ik denk 1 baby ride niet. Zo 1 baby achtbaantje niet.
Ik ben eens eventjes door onze vragen op Instagram aan het bladeren. Er zijn er meer dan 100. En dan merk je dat er een heleboel mensen zijn die vragen naar onze verwachtingen van dingen die er nog moeten aankomen. Een aantal mensen vroegen ons wat we verwachten van Epic Universe. Een aantal mensen vroegen ons wat we verwachten van de nieuwe familie achtbaan in Walibi Belgium, Mechalodon. Een heel groot aantal mensen, daar ga ik straks eventjes op ingaan, vraagt ons wat we verwachten van Efteling Grand Hotel. En ook een heleboel mensen hebben ons gevraagd wat we vonden van Disney Tales of Magic, dus die nieuwe eindshow in Disneyland Parijs. Ik ga heel binnenkort naar Disneyland Parijs. Ik heb hem nu nog niet gezien, dus ik ga er nog niet op antwoorden. En dat geldt voor heel veel van die dingen. Ik heb mijn verwachting van de Epic Universe, maar ik ga wachten tot ik er eens ben voordat ik dat ga delen hier in onze podcast. Ik heb mijn verwachting van Mechalodon, ik vind het trouwens een hele toffe naam, in Walibi Belgium, maar we wachten tot openingsdag wanneer we die attracties gedaan hebben samen. Ik heb mijn meningen over die renders en die tekeningen die de Efteling naar buiten gebracht heeft over het interieur van het Efteling Grand Hotel. Die komen zo'n beetje overeen met, denk ik, wat het gros van de mensen vindt. Ik mis een thema, ik mis een soort van verhalende leidraad, een soort van narratief element. Dat had ik van de Efteling eigenlijk wel verwacht. Het ziet er posh uit, maar niet echt chic. En ik heb mijn mening ook eventjes gedeeld op onze 2 sociale netwerken waar we op dit moment op actief zijn. Dat zijn Threads van Instagram en dat zijn Blue Sky, vooral op Blue Sky. We zijn weg van X om voor de hand liggende redenen. En heb je nog geen account gemaakt op Blue Sky, kom ons vooral volgen op Blue Sky. Wat ik ook doe is als we draadjes posten op Blue Sky, dan zet ik die in een soort van artikelvormpje op Substack, pretparkland.substack.com. En die kun je dan daar als één geheel lezen. Dat leest vaak iets prettiger dan die draadjes op Threads of op Blue Sky. Tof is dat Substack ook de mogelijkheid heeft om een soort van voice-over toe te voegen. Dan kun je gewoon voor je laptop gaan zitten en dat artikeltje voorlezen. En dan komt dat erbij en ik ga dat proberen bij zoveel mogelijk van die artikeltjes te doen, zodat eigenlijk mensen die in plaats van artikels te lezen ook gewoon graag luisteren naar onze podcast, die eigenlijk als een soort van mini-podcasts kunnen gaan beluisteren. En daar vind je onder andere mijn mening over de renders van het Efteling Grand Hotel terug.
Ga je die nooit even allemaal aan elkaar knippen en zo als een podcastje nou online gooien?
Daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Dat zou misschien nog kunnen. Dat zou misschien nog kunnen doen. Maar ik denk dat dat heel erg fragmentair zou zijn. Dat zou echt van de hak op de tak springen zijn. Ik bedoel, alle kritiek die je daarnet over Efteling Symfonica gegeven zou hebben, zou daar ook van tel zijn.
Als je dat met een duidelijke inleiding doet van waar het komt, dan denk ik dat onze luisteraars misschien nog wel willen luisteren.
Ja, misschien. Maar ze kunnen luisteren. Het staat gewoon gratis online op pretparkland.substack.com. Dat zijn dus de draadjes die wij op onze social media van Threads en Blue Sky plaatsen. En die kun je dan daar horen voorgelezen worden. Dus je kunt die dingen gewoon gaan beluisteren overal waar je wilt, alsof het een soort van podcast zijn. Bovendien zijn er steeds meer interessante substacks die ontstaan, ook over de Amerikaanse Disneyparken die gelijkaardig werken. En het is dus eigenlijk iets tussen een social network en een podcastplatform in. Want aan de ene kant heb je dus mensen die interessante dingen posten, maar het is iets langer dan de korte berichtjes die je op Threads of Blue Sky kunt zien. Aan de andere kant heb je ook de voice-overs, de voorgelezen artikel. Dus je kunt als een soort van audioboek luisteren. Het zijn geen gesprekken zoals wij nu hebben in een podcastvorm, maar er is wel een audiocomponent. En dat vind ik eigenlijk wel leuk aan dat hele Substack. Dus voorlopig ga ik daar nog wel een tijdje bij blijven. Dat is wel heel tof. En dus ga daar naartoe als je mijn mening over Efteling Grand Hotel ook wil horen.
Oké, dan ga ik nog eentje een vraag toevoegen van de Wild Eagle Theme Parks. Hij of zij vraagt, welke unieke attracties missen we er nou echt in de wereld van de Europese pretparken? Wat zijn attractietypes of specialiteiten die je mist in Europese parken? En voor de luisteraars, ik zie Erwin heel hard nadenken op dit ogenblik.
Ja, want voor alle duidelijkheid, ik heb het gevoel dat wij in Europa echt niet mogen klagen, hoor. Uiteraard, de grote Disneyparken hebben behoorlijk spectaculaire attracties. Maar ik heb vaak het gevoel dat Amerikaanse parken ons aftroeven als het aankomt op hoge, spectaculaire hypercoasters en dat soort dingen meer. Maar dat wij gemiddeld Amerikaanse parken aftroeven, dan heb ik misschien niet over de Universal en de Disney, maar in het algemeen aftroeven als het aankomt op thema-attracties, dark rides en dat soort dingen.
Absoluut,
meer.
Want laten we eerlijk zijn, wat mis je altijd in die parken? Dat is eens een rustmoment.
Ja, voilà. Dus voor mij als themaliefhebber moet ik eerlijk toegeven dat het valt wel mee aan wat ik eigenlijk mis. Als achtbaanliefhebber, want dat ben ik ook, moet ik wel zeggen dat het heel fijn zou zijn om wat grotere spectaculaire coasters, zoals je in Amerika ziet, naar onze kontrein te zien verschijnen. Ik snap, Amerika heeft ruimte. En heel veel van die achtbanen kunnen gebouwd worden omdat ze ver liggen, omdat die parken echt in the middle of nowhere liggen, ver van bewoond gebied.
Ja, ik denk dat Amerika ook gewoon minder strengere wetgevingen heeft rond geluidsnormen. En dat ze zoiets hebben van...
Dat is absoluut zo, ja. Nee. Bij ons een grote hypercoaster bouwen, ik zie het Bellewaerde, ik zie het...
Walibi heeft het gedaan.
Walibi heeft het gedaan op een van de weinige locaties die ze nog ter beschikking hadden waar het kon. Niet veel parken hebben die mogelijkheden. Dus in dat opzicht, ik hoop wel dat we in de toekomst zo'n dingen nog gaan zien. Maar ik snap dat er ook andere belangen spelen die bijvoorbeeld in Amerika veel minder spelen. En daar moet je uiteindelijk ook rekening mee houden.
Ja, maar als je dan kijkt naar wat bijvoorbeeld een Fantasieland doet, toch ook op een kleine footprint.
Natuurlijk, ja.
En dicht bij buren, wat hij voor attracties neerzetten. Ja, maar natuurlijk met heel hoge budgetten. Dat zijn zaken die toch ook in andere parken mogen komen. Als je die vraag aan mij stelt, dan denk ik eigenlijk maar aan één type attracties. En dat zijn de Spider-Man. Spider-Man van Universal.
Ja.
Dat soort type attractie hebben we niet in Europa.
Ik zie Europa Park daar nog mee uitpakken.
Ja, zou kunnen. En wat ook altijd een beetje jammer is dat grote parken die het kunnen betalen, eigenlijk weinig met taal kunnen doen.
Ja.
Omdat we altijd veel mensen vanuit verschillende landen moeten komen.
Juist.
En dus ook andere talen spreken. En dat maakt ook altijd dat sommige attracties die gewoon ook niet groot of niet spectaculair zijn, maar een Monsters Inc. Laugh Floor, wat eigenlijk gewoon een beetje een infra-attractie is, maar best een fijne stop is in het midden van een dag.
Maar je hebt daar taal voor nodig. Voilà. Zelfs met taal heb je nodig. Carousel of Progress of zoiets, ja. Dat zou je nooit kunnen doen, maar je zit bij ons meteen met een heel groot taalprobleem natuurlijk. Voilà.
En dat
ik hoor nu mensen al klagen dat Tons Macabre geen verhaaltje in het Engels heeft of zo. Alsjeblieft, voilà. Laat het in het Nederlands. Hè.
Dat is trouwens ook de grootste kritiek die ik vaak heb op allee, het is Pretty Fool, is een fantastisch park met fantastische shows, maar het is wel hatelijk als je daar met dat oortje in moet zitten om in een andere taal de show te horen en dat toch niet 100% gesynchroniseerd is.
Aan de ene kant, het is niet fijn om de hele tijd zo met zo'n oortje te zitten luisteren, maar aan de andere kant, het betekent ook dat ze geen live shows kunnen doen. Mm-hmm. Dat betekent ook dat voor de stemmetjes, want uiteindelijk heb ik het na één show laten zitten en ben ik gewoon in het Frans gaan zitten luisteren. Maar dan zie je gewoon dat al die shows gewoon geplaybacked worden. Dat stuk van de live ervaring, het gesproken element, weghalen, dat vond ik eigenlijk een bijzonder grote devaluatie van de shows die ze daar hadden. En ik snap dat dat de enige manier is als je dat wil doen, als je tegelijkertijd een boel sporen in het Spaans, in het Engels, in het Nederlands synchroon wil laten lopen. Maar toen ik die shows in het Frans aan het bekijken was en daar eigenlijk alleen maar playbackende riddertjes en jonkvrouwen zag, was ik eigenlijk best wel teleurgesteld, eerlijk gezegd. Ik had dat van een park met van het niveau van Puy du Fou eigenlijk niet verwacht. Gilles Boom zegt, wat is de kans dat de overname van PortAventura door Universal nog doorgaat? 0%. Roel Soetewij vraagt,
wacht, ik ga een bijkomende vraag stellen.
Ik dacht van, ik ga gewoon heel kort antwoorden.
Ik ga toch een bijkomende vraag stellen. Ja. Wat is de kans dat dat Universal Park in Londen opengaat? Of in de buurt van Londen opengaat?
Op dit moment denk ik minder dan 50%.
Ik geloof ook niet meer in.
Nee, ik denk dat ik het al eens verteld heb. Er zit een enorm probleem met dat park. En dat is, amper een uurtje daar vandaan bevinden zich die Harry Potter Studios. Die hebben voor het Verenigd Koninkrijk de alleenrechten op de Harry Potter licentie. Maar vooral dat het Universal bestaat anno 2025 nog als park, dankzij Harry Potter. Het feit dat op dit moment een Orlando Epic Universe gebouwd kan worden, dat is dankzij Harry Potter. Hadden ze Harry Potter niet gehad in Orlando, dan hadden ze nooit de mogelijkheid gehad om op dit moment Epic Universe te bouwen. Het idee dat je in Europa een park zou bouwen zonder Harry Potter en dan nog in Engeland de geboorteplaats van Harry Potter, dat lijkt mij onwaarschijnlijk. Dan heb je natuurlijk wel wat alternatieven. Zijn er zo'n Universal Kids Park aan bouwen in Texas, wat een soort van Plopsaland is met een aantal kindvriendelijke Universal IP's. Dat zou er nog kunnen komen, maar ik denk niet dat iemand van onze luisteraars daar echt op zit te wachten. Zelfs luisteraars met kinderen gaan niet helemaal naar daar trekken om een heleboel zamperlamoletjes...
Zeg nooit,
maar om een heleboel zamperlamoletjes te vinden die je eigenlijk bij ons ook kunt doen. Op dit moment, ik zeg niet dat het er niet gaat komen, en je zult dat zien, de dag nadat we dit ding online zetten, komt de bevestiging dat het er is. Maar op dit moment zou ik denken minder dan 50% en misschien zelfs een stuk minder, -30, -20%. Voorlopig zie ik Universal niet naar Europa komen.
Oké, ik heb een vraag van Pergalicious. Pergalicious BE, om precies te zijn. Je mag 5 miljoen investeren in Bobbejaanland. Wat zou je doen?
Ja, eventjes iets over Bobbejaanland. Bobbejaanland heeft onlangs bekendgemaakt dat ze ook 's winters open zijn met de kerst.
Dat zal van de moeten zijn.
Wij hadden dat ook gehoord, dat Parken Serie Niels gezegd had van alle parken moeten tegen 2025 's winters geopend zijn. Dat was al bij Slagharen het geval, dat was al bij Movie Park Germany het geval. Bobbejaanland heeft het uitgesteld tot ze niet meer anders konden. Maar ook dit jaar moeten zij eraan geloven. En wat we ook gehoord hebben, is dat Parken Serie Niels daar geen extra budget voor te beschikking heeft. Gesteld. Dus het budget dat Bobbejaanland moet investeren om dat park open te houden, dat moeten ze zelf genereren door de kaartjes die ze daaruit moeten halen. Vandaar dat abonnementen voor 2025 niet geldig zullen zijn voor dat winterevenement, want ze moeten daar geld aan verdienen. En ik vermoed ook dat we gaan zien dat her en der in de loop van het seizoen bepaalde besparingen doorgevoerd zullen worden, zodat ze voldoende budget hebben om dat winterevenement voldoende groot neer te zetten. Want Bobbejaanland is een groot park. Als je dat voldoende groots wil thematiseren, dan gaat dat geld kosten. Ik denk, mocht ik nu op kantoor werken van Bobbejaanland en ik heb 5 miljoen, dan zou ik die integraal besteden aan dat winterevenement, omdat ik dan niet ga moeten besparen op andere dingen in de loop van het jaar.
Ja, 5 miljoen en het winter klaarmaken van je park.
Ja.
Zorg dat er vaste verlichting ligt overal, dat er overkappingen zijn die je kan gebruiken in de winter, dat Kinderland misschien terug een mooie voorgevel krijgt. Misschien daar toch is iets in updaten, want dat parkdeel ligt er echt wel troosteloos bij tegenwoordig op Inderland.
Ja, 2003, Lyon stelt ons de vraag, wat is volgens jullie het eerste wat Fantasieland moet gaan aanpakken? Fantasieland is eigenlijk een interessant park. Er wordt op dit moment gebouwd aan een en ander in het Hoezetown gebied. Tegelijkertijd is het gerucht opgedoken dat Piraten in 4D, de 4D-show die ze daar hadden in hun schouwburg op de Keizerplatz, dat die zou zijn stopgezet, dat die zijn laatste voorstelling zou hebben gehad.
Trouwens, doet me eraan denken, ook een mooie fontein daar.
Klopt, ja.
Die zelfs mooi meebeweegt met de draaimolen daar. Ja. Een leuke fontein daar.
Dus die zou weggehaald zijn, ook de guest service daar onlangs verplaatst. En het gerucht gaat dat al die gebouwen gaan verdwijnen voor een nieuw gebouw voor Fantissima. Fantissima, dat is de hele populaire avondshow van Fantasieland. Ik geloof niet dat er veel bezoekers van Fantasieland naar die avondshow gaan, maar als je ooit naar Keulen gaat, dan worden daar letterlijk elke dag bussen vol met oude mensen naar Fantasieland gevoerd om daar tegen betaling van een behoorlijk groot bedrag die Glitter and Glamour show bij te wonen.
Duits.
Heel erg Duits. Maar die is dus heel populair, levert heel veel geld op. probleem is, die bevindt zich in de kelder onder wat vroeger de Hollywood Tour Dark Ride was en waar tot op dag vandaag nog altijd de Crazy Bats coaster is. Het gerucht gaat dat men al heel erg lang die wil weghalen en daar iets anders voor wil zetten. Maar uiteraard, dat kan niet als er niet eerst een plek gevonden wordt om die Fantissima Show naar te verhuizen. Dat is nu de fase 1 die zou gebeuren. Die Fantissima Show zou nu verplaatst worden eigenlijk naar de Keizerplatz in Fantasieland. En dan zou eigenlijk de mogelijkheid bestaan dat hele complex van Hollywood Tour, Crazy Bats, Fantissima, zou verdwijnen en vervangen worden door een andere, misschien grotere, spectaculaire attractie. Of misschien zelfs een uitbreiding van Woosetown.
Ja, het is natuurlijk Fantasieland, daar weet je nooit iets van. Ja. En daar weten we het altijd pas op het laatste moment. En daar mogen ze letterlijk iets aan het bouwen zijn. En gaan ze nog zeggen, hè, wat, aan het bouwen? Dat, daar weet ik niet van.
Lou de Wifi-man vraagt ons, welk budget heb ik nodig om alle parken comfortabel in Orlando te gaan bezoeken?
Oh, dat is een vraag wat jij comfortabel noemt natuurlijk.
Ja, ik heb vrienden, no kidding, die ooit voor 2 weken naar Orlando zijn geweest met een tent. En daar gekampeerd hebben en daar $30 per nacht
toch niet in de zomer, hoop ik.
Nee, niet in de zomer, dat wil je niet doen, want je hebt geen airco natuurlijk. Maar als je dat doet in het voorseizoen of naseizoen, als je dat doet ergens in februari, maart of zo, dan is dat heel erg goed te doen. Als je een jaar op voorhand je vliegtuigtickets gaat regelen, gaat heel low budget gaan eten, je gaat niet op restaurant. Je hebt daar je eigen tent, dus je koopt eigenlijk al je eten en drinken. Doet dat niet bij Disney, maar je gaat dat halen bij een Walmart in de buurt of zo. God, dan kan dat heel erg low budget. De vraag is, wil je dat doen?
En je zegt heel erg low budget, maar...
Ja, het zal nog altijd voor 1500 tot 2000 euro zijn.
Wat je ook nog vergeet, is dat wat mij wel opviel de laatste jaren dat ik in Amerika was, en ik ben niet naar Disney World geweest, niet naar Orlando geweest, maar
je bent er al geweest.
Dat het leven duurt in Amerika wel enorm
gestegen. Eten en drinken is extreem duur worden in heel korte tijd.
De eerste keer dat ik in Amerika was, als je dan in een wegrestaurant iets ging halen, dan was je geen 5 euro kwijt.
Ja.
Als je naar McDonald's of een andere keten ging. En nu ben je daar gewoon meer kwijt dan je hier in België zou kwijt zijn. Hetzelfde in supermarkten. Hetgeen wat je daar betaalt aan eten, het is nu een rage om op sociale media te laten zien hoeveel eieren kosten. Dus ik weet toevallig dat eieren tot $7 gaan voor 12 eieren. Dat kunnen wij ons hier in Europa niet voorstellen. Klopt. Ja, hè? Ja, de prijzen die... Als je daar naar een Whole Foods gaat, waarvan je denkt van ik wil eens iets gezond eten, ik ga een slaatje halen. Hier zou je in de lijst kunnen binnenwandelen. Die lijsten in de stad hebben ook vaak slaatjes die je zelf kan maken. Dan wandel je buiten met een slaatje van 5 euro, 7 euro, 8 euro. Sorry, maar een klein slaatje daar betaal je $20 voor. Hè?
Ja, absoluut.
Dat is absurd wat dat die prijzen allemaal aan het worden zijn. En dan moet je er nog tax op betalen, want dat vergeten ze mensen. En in een restaurant nog fooi.
Ik ga altijd uit als iemand mij vraagt van ik ga met 2 personen naar Orlando, wat gaan we dat kosten? Dan ga ik zeggen tussen de 5 en 10.000 euro.
Ja.
En dan doe je geen gekke dingen. Dat soort bedragen moet je echt wel gaan denken. Maar dat betekent niet dat het niet goedkoper kan als je echt op de kleintjes gaat letten. Hè?
Wat wel is, is dat Orlando wel een heel goedkope bestemming is voor hotels.
Ja,
ik denk,
klopt.
Overal waar je naar Amerika ook naartoe gaat, je gaat nergens zo'n goedkope hotels, degelijk hotels, want dan bedoel ik niet de motel waar je niet wilt in slapen, die niet, maar je gaat degelijk hotels vinden voor degelijke prijzen. Ja. Je gaat daar nog hotels vinden, ook zelfs Disney hotels, die niet over de $200 per nacht gaan.
Natuurlijk, absoluut, ja.
En dat vind je trouwens niet meer terug in de rest van Amerika. Je gaat niet naar een van de nationale parken, of in de buurt zelfs 2 uur rijden van nationale parken, vind je dat niet terug, die prijzen.
Ja.
Dan zit je maar op veel hoger.
Iets wat het natuurlijk altijd duur maakt, is het ook het feit dat je lang gaat. Ik bedoel, Orlando, dat zijn 10, 15 themaparken. Als je eventjes ook de SeaWorlds, de 3 parken van Universal, de waterparken, Busch Gardens, als je alles gaat bijrekenen, je wilt eens gaan shoppen, dan ja, het is geen vakantie voor 3 of 4 of 5 dagen natuurlijk. En dat maakt het duur, hè.
Ja, en nog eens, de vluchten kan je best goedkoop vinden. Zeker als je bereid bent om een overstap te maken ergens. Ben je
alleen... Wij hebben vorig jaar, toen we in augustus geweest zijn, onze reis ongeveer een jaar op voorhand geboekt. En toen hebben we geen €600 voor een vliegtuigticket betaald. Uiteraard, dat doe je niet door 1 keer achter je computer te gaan zitten. Dat betekent dat je echt price watches gaat instellen. Dat je dagenlang, wekenlang gaat kijken.
Voornamelijk op dinsdag en woensdag.
Ja, absoluut. dat je evoluties gaat in de gaten houden. Dat je dat ruimschoots op voorhand gaat doen.
Niet de modus op je computer leert ontdekken. Wat ik trouwens ook soms doe, is een auto huren via een of andere Spaanse of Mexicaanse website. En ineens betaal je ook €500 minder voor een auto.
Klopt.
Dus het is echt een beetje zoeken naar wat is goedkoop. En wel goed opletten dat je toch nog op een degelijke website zit, want daar val je ook soms
Er zijn heel veel scammers ook uiteraard bezig.
Maar
ik wou nog twee tips geven en ze zijn jammer genoeg net achter de rug. Black Friday is tegenwoordig echt een goed moment om vliegtuigtickets te boeken. Ja. Er worden echt met deals gesmeten rond Black Friday. Klopt, ja. En KLM, zeker voor onze mensen hier, allez, voor vrienden in Nederland, en maar ook in België, heeft de KLM werelddeals. Die zijn net voorbij.
Juist.
Ook momenten
volgend wanneer jaar ze, komt dat ongeveer
volgend jaar komen ze terug, maar dat is rond januari. Ook momenten wanneer prijzen sterk dalen. En in, zeker als je rechtstreekse vlucht wilt hebben, is dat de beste manier om toch aan degelijke prijzen voor rechtstreekse vluchten te komen. En we hebben het al vaker gezegd, een goedkope maatschappij, maar te geraken is Aer Lingus. Mm-hmm. Is vaak geen dure maatschappij, is een Ierse maatschappij. Voor mij blijft het toch een groot voorbeeld dat je Amerika binnenkomt alsof land in Amerika, meteen naar de auto kunt gaan of meteen naar de bus kunt gaan en meteen kan vertrekken.
Laten we nog afronden met twee vragen. Eentje van Leroy Samijn en eentje van Nick Ringelberg. Beide zijn eigenlijk dezelfde vraag, maar gaan over andere parken. En de vraag is, Leroy vraagt, zie je een hotel bij Bellewaerde verschijnen in de toekomst? Nick vraagt exact dezelfde vraag, maar over een hotel bij Toverland.
Ik zie altijd hotels verschijnen, zelfs bij kleine parken. Uiteindelijk, als je naar Centerparks gaat, heb je ook niet veel meer dan een klein zwempark waar je geen hele dagen gaat investeren. Dus moet een dag een meerdagenpark zijn om daar een hotel in te hebben? Ik denk dat niet. Beide plekken liggen in omgevingen waar ook veel andere dingen te doen zijn. Dus zie ik daar een hotel verschijnen? Of zie ik daar een vakantiepark verschijnen? Misschien ook niet. Waarom niet?
Vooral duidelijkheid, Ieper is wel een behoorlijk toeristische regio in België. Er komen heel veel Engelsen.
Bellewaerde ligt wel buiten Ieper.
Ja, maar goed, de Engelsen komen ook niet zozeer voor de stad Ieper, maar voor de vele gedenkplaatsen rond Wereldoorlog 1.
En die ligt ook naast Bellewaerde.
Die ligt er zelfs naast, maar die liggen ook niet allemaal in de stad Ieper. En die komen doorgaans ook met een auto. Dus in dat opzicht kan ik me heel goed voorstellen dat bijvoorbeeld Bellewaerde zegt, wij bouwen een bungalowpark of wij bouwen een hotel. Doet voor die groep Engelsen, Britten, Canadezen die naar Ieper komen, maar met een gezin, waardoor bij wijze van spreken ook een bezoekje aan het Bellewaerde Aquapark of een bezoekje aan Bellewaerde het pretpark een optie is.
Ja, zeker Bellewaerde met aquapark bij, denk ik wel dat dat kan. En bovendien, ik heb er al geslapen. Ik heb al in het hotel naast Bellewaerde geslapen.
Ja, klopt.
Dus voor mij was het toen, ik had toen een hotel nodig, ik heb er geslapen naast. Dus
als je maar ligt in een zone die toeristisch genoeg is, dan kan ik me niet voorstellen dat een hotel niet interessant is. Je moet je afvragen, vooral als het publiek dat naar je park komt, of dat mensen zijn die een hotel willen boeken. Toverland ligt in de Peel. Ik kan me heel goed voorstellen, dat is een mooie groene regio waar ook heel veel toeristen naartoe komen. Aan de andere kant, er zijn al heel veel centerparks om en heen. Ik denk niet dat huisjes daar een goede oplossing voor zouden zijn. Maar ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld een wat luxer hotel voor Toverland daar wel zou kunnen werken.
Ja, maar Plopsland heeft dat ook gedaan. En Plopsland, hun hotel, staat soms toch niet vol genoeg geboekt, weten we. Of denk ik toch. Dus in het laagseizoen gaat je wel met een probleem zitten, want een hotel is uiteindelijk iets wat best van al 365 dagen per jaar open is.
Ik heb dat anders gehoord. Ik heb altijd gehoord dat een hotel juist een heel interessante investering is, omdat in principe een hotel geen geld kost op het moment dat het niet open is of als er weinig gasten zijn.
Ja, maar je moet natuurlijk de diensten van je hotel wel open houden. Hè?
Juist,
je
maar
moet
een restaurant hebben. Ik geloof dat op een doordeweekse dag in februari zijn er 3 mensen in het Plopsaland Hotel aan de slag.
Dat kan niet, hè?
Jawel.
Je hebt toch een kok nodig? Je hebt al iemand die opdient nodig?
Nee, je hebt iemand nodig die dingen opwarmt. Dat is iets anders dan een kok.
Wordt het buffet elke dag nog gedaan?
Nee. Alleen maar in dagen die aansluiten op openingsdagen van parken. Vooral in de weekenden en in de vakanties. Maar voor de rest is het opwarmkeuken. Hè? En daar heb je inderdaad niet veel mensen voor nodig.
Schoonmakers, dan kan je eigenlijk beter aan de lijzen om de hoek wandelen.
Schoonmakers zijn extern. Dat is een extern bedrijf. Dus die zijn niet in dienst van Plopsa. Dus die huren gewoon in volgens wat er nodig is die dag. En dan heb je nog iemand nodig voor in de receptie. En daar volstaat het wel. Ik bedoel, het Plopsa Hotel wordt niet gerund op 10 mensen op het moment dat het een doordeweekse dinsdag in februari is.
Oké. Ja, je moet natuurlijk specialisten hebben die dat hotel ook kunnen waarmaken. En in Compagnie des Alpes heb je niet superveel hotels. Er zijn er een aantal. Ik denk dat Parc Astérix bijvoorbeeld een hotel heeft.
Tweezas.
Maar het is ook van Compagnie des Alpes. Dus daar zou je dan als specialist van kunnen die expertise van kunnen delen. Compagnie des Alpes heeft niet veel hotels. Ik denk dat die voornamelijk... weet ik eigenlijk niet. Die hebben veel skigebieden.
Ze hebben heel veel skigebieden.
Ja, misschien mogen daar ook hotels bij. Ik weet eigenlijk niet. Ja. En ik ben eigenlijk aandeelhouder. Dat is eigenlijk niet goed dat ik dat niet weet.
Ze hebben het goed gedaan trouwens, afgelopen
ja?
jaar.
Ja, het is een van mijn sterkhouders.
Ja, ja. Zeg jij, we hebben weer een heleboel vragen beantwoord. Meer dan gemiddeld, denk ik. Ik denk dat we, los van een aantal diepgaande antwoorden, ook een heleboel dingen snel hebben kunnen beantwoorden. Maar ik weet niet of onze luisteraars dat zo graag hebben. Ik bedoel, we zeggen altijd wel, we hebben nu snel een aantal vragen beantwoord, maar ik voel mij daar zo wat bezwaard tegen. Omdat ik het gevoel heb van, dat was zo oppervlakkig.
Ik ben blij dat nog een bijvraag heb gesteld bij uw 0%, want anders was dat de kortste vraag ooit geweest.
Nee, maar eerlijk, ik bedoel, het enige lastige is dat we daar die honderden vragen hebben die we gekregen hebben en dat we het gevoel hebben van, zo dankbaar voor al die luisteraars die vragen stellen. En dan moeten we bij wijze van spreken 90% weggooien. denk jij ook niet dat het toffer is om gewoon wat, wat dieper op de dingen in te gaan? Dat past toch meer bij wat soort pretparkliefhebbers die wij zijn, hè?
Ja, ik denk het wel. We zijn dieper ingegaan op een aantal elementen. En we hebben een aantal elementen heel kort kunnen afkloppen, om het zo te zeggen. Ik vond het in ieder geval gezellig. En ik stel voor dat we nu eindelijk eens naar Manneke Pis gaan kijken. Om te kijken of die in deze koude nog past of niet.
Alright.
En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via @pretparkland op alle socials. Of mail naar ochtend@pretparkland.be. Ochtend in Pretparkland is de pretparkpodcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.